Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria vandaag op deze maandag de 2e mei. Gisteren zijn we de meimaand gestart, de Maria-maand, en was Radio Maria ook aanwezig in Gistel voor een gezinsweekend. Vandaag, op deze eerste dag na dat weekend, zullen we verschillende getuigenissen kunnen aanhoren van mensen die aanwezig waren op dat gezinsweekend. En dit gedurende gans deze dag. Hier en daar zult u af en toe een moment hebben dat u een van die getuigenissen zult kunnen horen. En we beginnen reeds deze ochtend. Tot 8:30 zult u kunnen luisteren naar enkele mooie verhalen, enkele mooie interviews. Zo dadelijk na de muziek starten we daarmee en kunt u een eerste getuigenis aanhoren. En wij, beste luisteraars, zijn er om 8:30 terug voor het ochtendgebed van de kerk, de Lauden. Tot zo dadelijk.
Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in deze eerste terugblik op het welgezind weekend, welgezind met Radio Maria in Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. In dit ochtendprogramma kan u luisteren naar een interview die collega Nele heeft gehad met 3 leden van de gemeenschap Moeder van Vrede. Broeder Dirk, zuster Greta en broeder Karel. Een mooi interview die opgenomen is op de 2e dag van Welgezind met Radio Maria door collega Nele in de mooie lounge van Radio Maria die zich bevond in de tent, in de feesttent op de weide. We luisteren naar dit interview.
En beste luisteraars, op dit moment bevinden we ons in de grote tent op het Welgezind met Radio Maria weekend in de abdij van Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. En ik heb de eer om op dit moment 3 leden van de gemeenschap in onze lounge te ontvangen. Ja, de stem van moeder Greta is ons wel bekend. Zij heeft namelijk Kevin en mij al eerder geïnterviewd tijdens dit weekend. Maar bij mij zitten ook broeder Dirk en broeder Karel. Ja, willen jullie jezelf even voorstellen? Zeker de stem van broeder Dirk zal zeer gekend zijn voor onze luisteraars van tijdens de Eucharistie, maar nog niet zozeer van tijdens een interview.
Oh la la. Maar ik ben daarnet overvallen geweest. Het feit dat ik hier moest komen in enkele minuten tijd, dat wist ik dus niet op voorhand. We zullen zien wat er, of we zullen horen wat er gezegd wordt. Ik weet nog niet wat er van mij eigenlijk wordt verwacht nu. Hè.
Ja,
mijzelf voorstellen, ja. Maar inderdaad, ze kennen mij al een beetje toch, denk ik. Hè. Dan op de radio. De homilie onder andere. Eucharistie voorgaan, ja.
Ja, en kunnen we misschien iets vertellen over uw weg met de gemeenschap?
Oh ja, dat is eigenlijk een lang verhaal, maar hoe moet je dat doen voor dat kort te maken? Hè? Ik heb eigenlijk de gemeenschap leren kennen. Of het verlangen om naar een gemeenschap te komen is eigenlijk gegroeid tijdens de Wereldjongerendagen nog, ja. Ik ben daar naartoe geweest de eerste keer, de Wereldjongerendagen in 1989. Het was toen Johannes Paulus II. En daar heb ik eigenlijk nieuwe gemeenschappen gezien voor het eerst zo. Mannen en vrouwen die weer het habit dragen en zo. En dat sprak mij eigenlijk wel aan. Hè. Nu, op dat moment dacht ik nog niet om in een gemeenschap te gaan, maar dat sprak mij toen wel aan. Hè. Ja. Maar ja... Als ik in Compostela was dat toen, met Johannes Paulus II ben geweest, kwam ik eigenlijk bijna rechtstreeks uit het uitgangsleven. Ik ben iemand die heel lang in de horeca heb gestaan. Ik heb gewerkt in cafés en de uitgangsmilieus. Totdat er op een bepaald moment een ingreep is geweest in mijn leven. Ik denk door het toedoen van onze lieve vrouw. En een van de eerste dingen die ik toen heb gedaan, was naar de Wereldjongerendagen gegaan, ja. En daar is dat meer en meer beginnen groeien zo. De interesse naar het religieuze leven terug te ontdekken, herontdekken en zo verder, ja. En de eerste keer, ja, toen ik onderweg naar Compostela heb ik voor de eerste keer gehoord over Medjugorje. En ik herinner mij nog dat dat mij toen wel heeft geraakt. Het feit dat Onze Lieve Vrouw nu in deze tijd zou verschijnen aan enkele jonge mensen. En ik heb dat eigenlijk echt op de achtergrond gehouden, alleen mijn achterhoofd gehouden. En ben toen in 1991 naar Medjugorje geweest voor de eerste keer. En alles is dan eigenlijk beginnen op zijn pootjes te vallen. Ja, ook de roepingsgeschiedenis, ja.
Ja, want 1991 is eigenlijk het jaar van het oprichten, hè, van de gemeenschap Moeder van Vrede. Moeder Greta, u was er van in het begin bij, hè?
Ja, het was 1992. Excuseer. Eigenlijk zijn we gewoon. Dus ja, ik zei het ook al in een vorige interview. Radio Maria bestaat dit jaar 10 jaar, maar wij bestaan met onze gemeenschap dit jaar 30 jaar. Dus inderdaad, ik was daar van het begin af bij. Ik had toen ook eigenlijk totaal voordien geen gedacht of idee dat ik zou intreden in deze gemeenschap. Ik had eigenlijk totaal andere plannen, maar door de omstandigheden, door Gods voorzienigheid misschien, zijn die trouwplannen niet doorgegaan en ben ik eigenlijk teruggeraakt geweest door de aanbidding en het bidden van de rozenkrans. En heeft, dat heeft mijn hart eigenlijk volledig vrijgemaakt om echt te volle te kunnen kiezen voor God. Ja, dat was 30 jaar geleden. En dan, doordat ik vader Bernard eigenlijk al van vroeger kende, ben ik eigenlijk door het contact met hem ook meer en meer gegroeid om in deze gemeenschap dan ook te beginnen met vader Bernard. Maar ook broeder Dirk was daar eigenlijk al bij en ook broeder Alexander. Dus wij waren eigenlijk met drie die daar bij het begin al bij waren. Ja.
De eerste drie.
Ja.
En dan broeder Karel, u bent later bij de gemeenschap gekomen?
Een paar jaar later ben ik daarbij gekomen. De eerste jaren heb ik eigenlijk halftijds meegeleefd. Het was eigenlijk een nieuw of een onbestaand systeem, denk ik. Ik werkte 3 dagen en ik kwam 3 dagen naar de gemeenschap meeleven. En voordien heb ik eigenlijk een bekering meegemaakt in Medjugorje. Ook, het was in 92, 93, denk ik. En al snel heb ik die gemeenschap leren kennen, want ik kom uit Leuven. Dus was en mijn ouders hadden een appartementje aan zee. En zij hebben ook horen spreken van de gemeenschap. En elke eerste zaterdag van de maand, van heel in het begin van de gemeenschap, is er een gebedsdag. Dat is naar Onze Lieve Vrouw van Fatima die dat vraagt voor eerherstel, biecht, aanbidding. En dus één keer de maand was dat voor mij een vlucht uit Leuven een beetje. En ik herkende daar echt Medjugorje in het klein. Ik voelde die sfeer, dat was exact hetzelfde. Allee, natuurlijk veel, veel kleiner. En uiteindelijk begon mijn hart wel veel meer over te slaan naar het religieuze, naar het geloof. Het belang van het geloof, de bekering. Omdat ik dat zo sterk meegemaakt heb in Medjugorje. Het belang van het gebed. Mijn ogen begonnen open te gaan. De wereld rondom mij. Het verschil tussen wel en niet gelovig zijn. En de grote nood aan gebed, aan bekering, aan eenvoudig leven, aan veel idealen die je maar kunt verwezenlijken door het geloof, door het gebed, door religieus leven, waar dat je anders maar van kunt dromen. Ik voel dat nu zelf ook, na 20 jaar, dat het ook werkelijk zo is. Door het geloven, door u te geven aan God en aan de kerk. Je moet veel geven, maar je krijgt veel meer terug. En ik herken veel dromen die ik vroeger had over de toekomst van mijn leven. Hè. Dus dat is al na 25 jaar, hè, dat is al een tijd dat ik in de gemeenschap ben, ervaar ik dat zo.
Ja, het valt me wel op in wat jullie vertellen, de rol eigenlijk van Medjugorje, de rol die een bedevaart naar Medjugorje heeft gespeeld in jullie persoonlijke leven. Er is ook een band tussen Radio Maria en Medjugorje, zeker weten. En we merken dat ook, dat er een soort een complementariteit is tussen het charisma van de gemeenschap en ook het charisma van Radio Maria. Kunnen jullie daar zelf ook een beetje de vinger op leggen? Ja, wat is er zo eigen aan jullie charisma en apostolaat?
Het eigene aan onze gemeenschap is in eerste plaats vooral het gebed. Het gebed zelf beleven, maar ook de mensen delen in ons gebedsleven. Het is eigenlijk een soort gebedsschool, zou je kunnen zeggen ook, waar mensen kunnen naartoe komen, vooral de eerste zaterdag van de maand dan. En ik denk dat ook bij Radio Maria dat ook een van de doelstellingen is, dat mensen kunnen delen in het gebed. Er wordt heel veel gebeden op de radio. En mensen die door ziekte of ouderdom of andere redenen niet kunnen delen in de kerk aan het gebed, die kunnen dat dan thuis wel meedoen met de radio. Vind ik eigenlijk heel fantastisch. Ik denk dat daar al een hele sterke gelijkenis is. En een tweede punt is zeker de rol van onze lieve vrouw. Maria is voor onze gemeenschap echt onze inspiratie, ons voorbeeld. En ik denk Radio Maria, ja, de naam zegt het ook al, is ook voor de radio denk ik een belangrijke moeder die als, als moeder haar kinderen onder haar mantel verzamelt. Nu in deze laatste tijden, laat ons zeggen, is Maria enorm vooruitgang aan het boeken daarin. En zeker de radio heeft daar een hele, hele grote rol in te spelen om de mensen echt bij Maria te brengen en in het geloof te verzamelen. Ik denk dat zeker twee belangrijke punten zijn die overeenkomen ook met onze gemeenschap.
Ja, we voelden dat. Hè. Er is een complementariteit, de samenwerking komt als vanzelf. Broeder Karel en broeder Dirk, jullie haalden aan dus dat bekeringsmoment eigenlijk in Medjugorje. En het belang van het gebed in jullie leven sindsdien. Het thema van dit weekend is ook voor een groot stuk het gebed in het gezin. Ja, wat heeft het gebed bij jullie veranderd? En is dat ook iets dat jullie hebben moeten leren? Of is dat eigenlijk een gave die jullie ontvangen hebben door de bekering?
Ja, natuurlijk, wij zijn nog altijd aan het leren. Het gebed, ja. En nu, ik moet ook zeggen, dus priester Carlo heeft het ook aangehaald deze morgen in zijn onderricht over het gebed. Zo. Je hebt vele verschillende vormen van gebed ook. En ook, ik zie, bij mij kan dat ook zo, dat staat eigenlijk ook niet stil. En ik was nog blij dat hij zei dat die gebedsvormen zijn, gebedformules, dat mag ik ook een keer veranderen, ook binnen het gezin, maar ik denk ook voor ons persoonlijk. Hè. Soms heb ik heel veel aan eucharistische aanbidding, gewoon stil bij Jezus zitten. Ik heb nu bijvoorbeeld deze middag enorm genoten ook van het bidden van de rozenkrans. Ja. Maar heb ik dat aangeleerd van thuis uit? Mijn moeder was een heel eenvoudige, diepgelovige vrouw, zonder veel tralala, zeggen wij. maar zij heeft mij dat wel bijgebracht. Hè. En dat is mijn vroegste herinnering van het gebed is wel dat van mijn moeder. Hè. Voor het slapen gaan, ik heb dat nog verteld, hè, dus, ze vroeg dan om het acte van berouw te bidden. We hebben maar vijf thuis, maar de twee jongsten begeleiden zij in het gebed en een acte van berouw en zeggen wat er ons spijt. Zo. En ik was altijd fier dat ik het acte van berouw van buiten kon en mijn zus niet, hè, die nogthans 2 jaar ouder was. Maar vooral het Onze Vader en Wees Gegroet bad ik eigenlijk heel graag. Mijn moeder had dat aangeleerd en dat is wel iets dat mij bijgebleven is. Ik heb toen echt een soort pact met onze lieve vrouw gesloten. toen ik nog heel klein was. Ik heb gezegd, kijk, onze lieve vrouw, weet dat ik u zo graag zie. En ik meende dat eigenlijk, hoor. Ik ging om met onze lieve vrouw, vanuit het gebed dan, als kind eigenlijk. Gelijk dat ik omging met de moeder, maar die was in de hemel. En mijn moeder, ik had ook een andere moeder, he, die voor mij zorgde, voor het dagelijks leven. Maar ik had dus gevraagd aan onze lieve vrouw, kijk, ik ga veel weesgroetjes binnen en ik vraag u dat je al die weesgroetjes dat ik nu zal richten tot u, dat je dat in een spaarpot zal steken, want ik denk dat er een periode zal komen in mijn leven waar ik het geloof vaarwel zal zeggen. En dan heb je voor die periode dan toch nog die spaarpot dat je kunt gebruiken om die periode te overbruggen. Zo. En ik denk, onze die vrouw luistert heel graag naar kinderen. Hè? Het gebed van kinderen is heel sterk, zegt men toch. Hè? En ik denk dat ze dat echt serieus geeft gemeen. Want Ik heb inderdaad het geloof volledig verlaten, de hele tijd, in mijn pubertijd ook. Zat ik volop in het uithangsleven en God had daar zeker geen belangrijke plaats meer. En denk dat ze die Sparto toch wel heeft gebruikt dan. Maar die was plotseling leeg, dus ja. En dan is het geloof eigenlijk, ik heb daarover nagedacht. Want ik herinner mij nog wel, ik stootte plotseling op een grote leegte. En er waren al enkele vrienden die tot mij hadden gezegd, maar Dirk, gelijk dat je bezig bent, dat zal toch wel niet goed eindigen in je leven. Je had wel een keer moeten uw leven een beetje serieus in handen nemen. En dat had mij eigenlijk wel geraakt. En in die periode waar ik op een leegte stootte, ben ik herinner mij nog ooit in een kerk binnengegaan. En er overviel mij als het ware een soort vrede van, ik denk ja, dat ik Gods aanwezigheid ervaarde, zo stilletjes aan. Dus ook door het gebed weer terug op te nemen. Ja. Dus, nu, het gebed is eigenlijk wel altijd wat aanwezig geweest in mijn leven, ja. Ja. Maar de vormen hebben veranderd. De gebedsschool, dat heb ik nog niet vernoemd, is heel belangrijk geweest ook in mijn leven, in mijn geestelijk leven. De gebedsschool van Pater Guy, die jammer genoeg nu overleden is. Hè. Want ik vond dat een heel belangrijk iets ook. Hè. Dus een gebedsschool was een soort retraiteschool, zou je maar kunnen zeggen. Hè. Maar heel veel retraites voor innerlijke genezing en bevrijding. En ik denk dat dat ook een grote nood is, ook in deze tijd waarin we nu leven. Ja.
Dank u. Het is een mooie getuigenis en ook ja, echt een bevestiging van dat Onze Lieve Vrouw het gebed nooit vergeet wat we haar vragen. Ze
ja,
neemt dat
is
ter
waar.
Harte.
Ja, ja.
Ja. En broeder Karel, het komt even terug in me op wat u vermeldde. U zei, ja, in Medjugorje, ik ben nu 25 jaar bij de gemeenschap. En ja, ik heb eigenlijk mogen ontvangen dat het gebed ook echt eigenlijk het enige belangrijke is, dat het gebed eigenlijk alles doet. Wilt u dat ook een beetje toelichten? Want ja, zeker voor misschien minder gelovige mensen die nu zouden luisteren of mensen die nog niet zo vertrouwd zijn met het gebed. Ja, wat betekent het gebed voor u en hoe heeft u vertrouwen gekregen in de kracht van het gebed?
Ja, ten eerste heb ik het wel zelf ervaren in Medjugorje. Echt wel een echte bevrijding. Dat was heel spectaculair. Dat was niet, zou het wel echt zijn of niet? Dat was heel, 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 heel diep. En daar kon dat vergelijken met getuigenissen van andere mensen die ook in die zin iets hadden meegemaakt. Dus dat was al, ja, daar kon ik niet omheen. Dat was tijdens de aanbidding, 's avonds. En, maar dan ook al de bedevaarten daarna, heel kort erop, ben ik een paar keer per jaar daar naartoe gegaan. En dan een meer algemeen gevoel van hele diepe vrede en vreugde, die ik al heel lang kwijt was. Maar die ik me, ik kon me dan nog wel herinneren van mijn kindertijd, zodat ik kon gelukkig zijn met eenvoudige dingen. En dat was ja, in mijn puberteit en ook door het uitgaan en door het problemen zeker, ik weet het niet goed, was het allemaal weg, weg, weg. En dan de oproep van Maria ook gewoon om dat te doen, het gebed, de rozenkrans. Ik geloofde daar echt in, ik geloof daar echt in, dat zij dat gebed kan gebruiken voor andere mensen die, ja, voor mij was dat ook iets van hogerhand, dat God mij bevrijd heeft en genezen heeft. Dus zeg ik, ja, ik ga dan op mijn beurt ook mijn steentje bijdragen en elke dag bidden. Hè. De jaren gaan snel, de tijd gaat zo snel. Het is al 20 jaar voorbij. En we moeten er haast mee maken. We kunnen niet treuzelen. We moeten, voor mijn bekering was ik ook heel lui of alles zijn gang laten gaan en inspanning, ja, goh, waarom is dat nodig? Hè? Als je maar kunt genieten of profiteren, gelegenheid genoeg om dat te doen. Maar dat was echt geen goede houding, dus ik heb dat dan een beetje omgekeerd en dan een beetje gelijk zo een soldaat. Hè? Ik ga het doen en ik doe het elke dag en ik ga niet meer opgeven, ik ga mijn tanden erin bijten en Maar dat is ook niet altijd de goede manier. Hè. Zoals Carlo zei, er bestaan verschillende vormen van bidden. begint dat dan ook wel te leren dat een dankgebed, dus dankbaar zijn wat God je allemaal geeft in de loop van de dag, is eigenlijk ook heel belangrijk. En niet alleen maar die rozenkrans afknallen of trouw elke dag dat of dat of dat. Zo'n houding is ook niet makkelijk en daar valt ook hard aan te werken. Want dat is voor iedereen verschillend misschien, hè? Maar zo de charismatische hebben dan meer, hè? Het lofprijzen, het danken, het zit ook wel in het klassieke gebed van de kerk en van de kloosters, maar het zijn dingen waar dat moeilijker zijn, maar ook noodzakelijk. Hè.
De houding van het hart.
De houding van het hart, ja. Gelijk gisteren, Lars, zijn manier van kijken naar God, zijn bidden, dat is zonder formuleringen, maar het is ook echt een gebed, hè, tot God. Allee, dat is zoiets dat ik zou meer moeten leren. Hè.
Ja. Ja. Ja, zoals we allemaal gezegd hebben, dingen die we allemaal blijven kunnen leren. De vreugde die ik wel bij jullie merk en die we hier ook merken op dit welgezind weekend. Wat is jullie indruk eigenlijk van het weekend? Zijn jullie blij met hoe het verloopt?
Ja, eigenlijk wel. In het begin, voordien dachten we van... ik hoop dat er mensen gaan inschrijven, dat de mensen daar gaan op afkomen. Het is op een ander moment van het jaar. Onze welgezinde dagen gingen normaal door in augustus, als het zomervakantie was, als de mensen wat meer vrij en vakantie hadden. Nu gaat het door in het schooljaar. Maar nu het begonnen is, gisterenavond, toen Lars optrad, in het begin was er nog niet zoveel volk, maar op den duur kwamen de mensen zo toe en ook vandaag... zien we toch aan heel veel mensen, heel veel jonge mensen, veel kinderen, kleuters, jonge gezinnen. Ik vind dat het echt geslaagd is, dat het echt meevalt. Het weer is misschien iets frisser, maar de zon is er toch. En ik vind dat alleen al doet eigenlijk echt wel deugd. Gewoon, de mensen zijn gewoon blij van nog een keer samen te zijn, na zo lange tijd ook, om hun geloof te delen, om samen te bidden, om elkaar te ontmoeten. Ja, we zijn eigenlijk al... Allee, ik ben al sinds heel content, ja.
Ik zie de broeders in stemmen knikken.
Ja, ik heb het al verteld. Ik ben verschillende keer naar de Wereldjongerenfestivals geweest. En ook in Medjugorje, het jongerenfestival. Parallel Mondiaal ook nog meegemaakt. En ik vind dat fantastisch, dat er zo'n dingen kunnen doorgaan. Maar het is ook goed dat er hier in onze streken ook zoiets mag. Al is het dan wat in kleinere mate, maar toch, het is heel belangrijk. Lars heeft het ook gezegd, zo'n ontmoeting, zo'n weekend, ondersteunt met elkaar. Die ontmoetingen zijn heel belangrijk, denk ik, voor de gelovigen ook. Ja. Het vraagt natuurlijk wel iets, ook voor onze gemeenschap. De inzet is wel niet te onderschatten. We krijgen heel veel hulp, maar ja, toch, het vraagt toch ook wel iets. Ja. Maar ik ben vooral eigenlijk blij voor onze lieve vrouw zelf. Ik denk dat zij heel gelukkig is als ze zo haar kinderen samen ziet. In het gebed natuurlijk ook, in het samen Eucharistie vieren, maar ook in de gewone dingen. Dus ontmoetingen, samen maaltijd kunnen nemen. Het is één geheel eigenlijk die heel belangrijk is, denk ik.
Ja. Ik wil jullie bedanken voor het gesprek. Ik moet eerlijk zijn, ik ben een beetje geprikkeld om nog vragen te stellen.
Vanavond aan de bar misschien.
Ja, misschien. Ja, het zijn interviews op zich waard eigenlijk. Hè. Jullie geloofswegen. We zullen daar misschien in de toekomst, ik hoop toch zeker nog de gelegenheid voor hebben. Heel hartelijk dank voor de inzet, voor het mooie weekend. En we zien elkaar dan later nog. Ik wou nog even meegeven aan de luisteraars. De stem van broeder Dirk en van moeder Greta kennen jullie. Maar de stem van broeder Karel... Ja, broeder Karel...
Is nieuw.
Is nieuw. En ja, wij als medewerkers kennen uw stem heel goed. Want u doet eigenlijk de techniek meestal, hè, van de Eucharistie-viering en van de rozenkrans die wordt uitgezonden vanuit gisteren.
Ja. Ik probeer een klein beetje de instrumenten klaar te zetten. Hè. De micro's, het mengpaneel... Ja. Kabeltjes leggen, terug oprollen.
Communielied kiezen. Communielied is oké dan.
Ik moet soms heel de tijd van de rozenkrans in de kast zitten zoeken achter een liedje. En dan...
dus passend dus.
Ja, wel, inderdaad. Dan hoorden mensen u niet rechtstreeks op de radio, maar zonder u zou het ook maar stil zijn. Hè?
Ja, het zou iets stiller zijn.
Dat is waar.
Ja. Ja.
Dank jullie wel.
Dank jullie wel.
Dag.
Zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u kunnen luisteren naar een interview die collega Nele heeft gehad met drie leden van de gemeenschap Moeder van Vrede, broeder Dirk, zuster Greta en broeder Karel. En dit alles naar aanleiding van ons weekend Welgezind met Radio Maria dat dit weekend heeft plaatsgevonden bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Vandaag om 10:30 in het programma De Kerk Leeft kan u de conferentie, een van de conferenties van onze programmadirecteur, priester Carlo, herbeluisteren. Het thema van deze conferentie was hoe bidden in en met je gezin. Om 16:00 kan u dan zeker ook luisteren naar een nieuwe terugblik op Welgezind met Radio Maria, met leuke muziek van optredens, muziek van tijdens de Heilige Mis en uiteraard hele fijne interviews met deelnemers en vrijwilligers. We gaan nu verder luisteren naar wat muziek en zo dadelijk om 8:30 zullen we de laude bidden. Tot straks.
Welkom bij Radio Maria tijdens ons jubeljaar. We danken de Heer en al de luisteraars van onze radio voor de onophoudelijke steun.